Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Aart van Andel is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek gezang 440. Daarvan de verse 1 en 4. Uit het liedboek gezang 440, de verse 1 en 4. Zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 95. De verse 2 en 4. Psalm 95, de verzen 2 en 4 zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 33. Vers 10. Psalm 33, vers 10, zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we weer uit het liedboek, gezang 434. De verzen 1, 2... en 5. Uit het liedboek gezang 434, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging Psalm 138. De verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 138, de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 111. Vers 2 in de nieuwe berijming. Psalm 111, vers 2 in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek gezang 444. Vers 3. Uit het liedboek gezang 444, vers 3, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 9. De verse 18. Tot en met 36. Lucas hoofdstuk 9, de verzen 18 tot en met 36. De schriftlezing van vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging is uit het genoemde schriftgedeelte, is vers 31. vers 31 is de tekst voor de verkondiging. Lucas hoofdstuk 9, vers 31. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende keer. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger, dokter J.W. van Pelt uit Oud-Beijerland. Na de vanmorgen gehouden stemmingsvergadering zijn door de gemeente gekozen en door de kerkraad benoemd tot evangelisatieouderling broeder M.W. de Wolt. Jeugdouderling broeder W.R. Verheij. Tot wijkouderling de broeders A.P. Abrahamsen, R. Boersma, C. Den Dekker, G.B. Putters en J. Visser. Tot de jakende broeders D. Boele en L.P. Dubbelt. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 440... Vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij de lof van de Heere onze God zingen met de woorden van Psalm 95, vers 2 en vers 4 in de oude berijming. De Heer is groot, een heerlijk God. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, we hebben er net van gezongen dat uw stem klinkt en dat wij mensen mogen zijn die daar ook persoonlijk op reageren. U spoort ons aan om uw roepstem niet zomaar naast ons neer te leggen, maar om er naar te horen en te doen wat u zegt. Toch roept u ons niet alleen maar als mensen die heel persoonlijk voor u staan. U geeft ons ook aan elkaar als gemeente. U geeft ons aan elkaar als schapen van één kudde. En u weet dan wat wij nodig hebben. Heren, wij vragen van u dat u dat ook geven wilt, dat in ons midden uw stem klinkt. En dat die stem iets doet in de harten van groot en klein en jong en oud, dat wij daar onder elkaar over kunnen spreken. Dat we met elkaar bemoedigen, elkaar voorgaan, elkaar stimuleren op de weg van u de Heere. Dat als de een misschien een beetje achterblijft, dat de ander hem of haar aanspoort en meetrekt. Dat als we mensen een verkeerde kant zien uitgaan, dat we zeggen zo niet, maar kom met mij, ik zal je de weg wijzen. Dat er veel liefde in de kudde van de Heer Jezus mag zijn. En dat wij zo als schapen, groot en klein, jong en oud, met elkaar mogen optrekken. Daarbij hoort ook dat er mensen zijn die namens u het werk oppakken. Het werk ook van ambtsdragers. Vanmorgen is in de gemeente een stemming gehouden. De uitslag is bekendgemaakt. Wij bidden u, Heere, geef wijsheid voor de broeders die gekozen zijn en die uw roepstem nu op zich af horen komen. Vast en zeker zijn ze er ook al eerder mee bezig geweest, hoe dat zal wezen. Maar geeft u hen in het hart wat het antwoord mag zijn. En wilt u de gemeente daarin verblijden? Laat uw koninklijke regering ook van dit stukje van uw koninkrijk voortgang vinden, ook door mensen die u daarvoor gebruikt. Tegelijk willen we ook bidden voor degenen die wel op taal stonden, maar niet gekozen zijn. Laten zij dat kunnen verwerken in wijsheid en een geest van liefde. En laten zij hun talenten inzetten in de gemeente. Misschien op een andere wijze dan broeders die in de kerkraad functioneren, maar toch niet minder waardevol. Geeft u zo ons allen het hart van schapen die weten wie de herder is. Mogen we zo luisteren naar uw stem en ons verblijden over uw grote daden. Want u bent het die mensen verlost uit het duister, brengt in uw licht en zegent met uw liefde. Bouw ons zo op, opdat we zo verder de week in mogen gaan, onder de zegen van uw woord, onder de krachtige leiding van uw geest, en zo tot eer van u de hemelse Vader. Wilt u wegnemen wat ons kan verhinderen naar uw woord te horen? Verbreek de werken van de Satan en vergeef ons onze schulden. En hoort u onze gebeden? Wees met ons hier in de kerk, bij de kinderen straks op de zondagschool, bij broeders en zusters die thuis meeluisteren en overal waar uw woord verkondigd wordt. Opdat uw koninkrijk wordt gebouwd, overal, maar ook bij ons. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Het lied van de zondagsschool is Psalm 33, vers 10. We gaan dat met elkaar zingen. Psalm 33, vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vrome. En de kinderen gaan dan naar de zondagsschool en wij gaan de schriftlezing doen uit Lucas 9. Eerst nu Psalm 33, vers 10. Wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9, vers 18 tot 36. En het geschiedde terwijl hij in het gebed alleen was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun en zei: wie zeggen de scharen dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen dat een der oude profeten was opgestaan. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zei: de Christus Gods. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. En hij zei: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. Hij zei tot allen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade leidt? Want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand, en toen ze ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, toen deze van hem scheidde, dat Petrus tot Jezus zei: meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zei: deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. De tekst die centraal staat in de verkondiging is vers 31. Deze in heerlijkheid verschenen spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu eerst over de heerlijkheid en de lof van God, lied 434, vers 1, 2 en 5. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere.
Thank you.
Laten we straks instemmen met het amen van de preek door te zingen op Psalm 138, vers 1 en vers 3 in de Nieuwe Berijming. U loof ik, Heer, met hart en ziel. In vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen. Geweten van onze Heer Jezus Christus, ik zou deze preek eigenlijk beginnen met de vraag of je wel eens naar McDonald's bent geweest. Maar ik denk eigenlijk dat ik beter kan vragen wie er helemaal nooit naar McDonald's is geweest. En dan denk ik dat er nog niet veel mensen zullen zijn die hun vinger op zullen steken. Wat een vraag. Iedereen gaat daar naartoe. Toch, McDonald's bestaat nog niet zo lang in Nederland. Als je mij gevraagd had als ventje van een jaar of 10 wat McDonald's was, had ik het echt niet geweten. Toen had je wel friet en je kon ook wel frikandellen kopen, maar een hamburger, daar wist eigenlijk niemand van wat dat was. Dat was iets van Amerika. Maar nu is McDonald's natuurlijk wel een begrip in Nederland en trouwens in heel Europa. Op een of andere manier spreekt de formule van dat bedrijf heel veel mensen aan. Je kunt er met de auto goed komen. Je kunt, ja, op de meest onmogelijke tijden kun je daar nog terecht. Je wordt snel geholpen. Je eet een snelle hap. En toch zit er net iets meer bij dan alleen maar een slaapblaadje en een verdwaalde tomaat. En als je geen tijd hebt om erbij te gaan zitten, dan kan je het gewoon inpakken en meenemen. De Mac is heel anders dan een traditioneel restaurant. Daar gaat het allemaal langzaam en veel deftiger. Toch is juist de McDonald's een typisch symbool van de westerse cultuur. Toen het IJzeren Gordijn verdween in 1989, ging er in Moskou meteen een McDonald's open. Toen er in China wat meer openheid kwam, toen ging er in Beijing ineens een hele serie McDonald's open. Over de hele wereld willen mensen graag naar de Mac. Het is een teken dat je erbij hoort. Jij leeft ook jouw American Dream met fastfood, met een mobiel, met een computer. Want dat is de westerse manier van leven. Een instantcultuur. Dat wil zeggen, wij willen alles heel snel, op het moment dat wij daar zin in hebben, al is het midden in de nacht. Wij willen snel ons eten. Wij willen snel ons geld verdienen. Wij willen snel genieten als het op onze kalender vakantie is. Wij willen snel onze behoeften vervuld zien als we relaties aangaan. Wij willen snel van nare emoties afgeholpen worden, pijn en verdriet. Want dan hebben we daarna tenminste weer alle tijd om te doen wat we leuk vinden. Kopen, kijken, kikken. Zelf koken schiet er vaak bij in, bij die flitsende manier van leven. Wie heeft daar nou nog tijd voor? Het is veel makkelijker om iets in de magnet rond te schuiven en misschien pak je dan nog een salade erbij om toch wat aan je vitamine te komen. Zo leven wij. Snel. En vaak ongezond. Die snelle manier van leven heeft op een of andere manier ook iets te maken met kerk en geloof. Traditionele kerken in Nederland liggen onder vuur. Daar is alles zo sloom en zo deftig. Het moet allemaal een beetje flitsender, een beetje meer aansluiten bij het levensgevoel van nu. Mensen willen meer blijdschap ervaren in hun geloof. Ze willen graag horen dat God hen lief heeft en vergeeft en troost. Ze willen blije versjes zingen en snelle oplossingen horen en snel afgeholpen worden van hun verdriet. Ze willen troost in hun zorgen en vragen. En die taaie woorden van Paulus over de zonde en de dood, dat gaat toch veel te diep. En die stoere woorden van Job en van de psalmen over lijden en strijd en soms bange twijfels in jouw hart. Nou, daar heeft toch niemand meer tijd voor. En in ieder geval ook geen zin meer in. Nou hoeft het heus niet allemaal verkeerd te zijn om eens na te denken hoe de boodschap van de Bijbel overkomt in de cultuur van nu. Die snelle, oppervlakkige, flitsende cultuur. Want die cultuur zit ons allemaal in het bloed. Dat ademen wij elke dag en we worden erdoor beïnvloed. Maar dat wil niet zeggen dat je er altijd naadloos bij kunt aansluiten. Want er zijn stukken van de Bijbelse boodschap die zich daartegen verzetten. Kiezen van de snelste en de makkelijkste weg is niet altijd ook kiezen voor de goede weg. Want de weg die God met jou wil gaan, kan ook een langzame weg zijn. Een moeilijke weg. Dat leert de Heer Jezus zijn discipelen in dit gedeelte al helemaal aan het begin van zijn lijdensweg. Die gaat naar Gethsemane en naar Golgotha en straks naar Pasen. Tegenover het snelle levensgevoel van nu met zijn fastfood is er een internationale tegenbeweging ontstaan. Die heet slow food. Met als uitdagend logo, je had het misschien al geraden, een slak. En die slow food beweging komt op voor kwalitatief goed eten en drinken. En daarom zijn ze voor lokale producten en gerechten. Waarom, zeggen zij, zou je nou gaan slepen met groenten en vlees en vis heel Europa door, terwijl vlak om de hoek zoveel mooie dingen zijn? Waarom zou je nou alleen maar patat en appelmoes eten als er zoveel meer goede en gezonde gerechten bestaan die je opa en oma ook al lang kenden? Die slowfoodbeweging vindt het maar niks dat mensen geen idee meer hebben wat ze eten en hoe dat geproduceerd wordt. Zij komen op voor kwaliteit en voor biovriendelijke manieren van landbouw en veeteelt. Want zij gaan ervan uit dat kwaliteit en smaak nou eenmaal tijd en geld kosten. En ik denk dat wij die les in de kerk ook ter harte moeten nemen. Er zijn dingen, daar moet je gewoon geduld voor hebben en doorzettingsvermogen om te bereiken die dingen die werkelijk de moeite waard zijn in je leven. Geloof is niet hapsnap, een paar dingen bij elkaar op je bordje, banaan, advocaat en ertessoep en prakken maar. Zo werkt dat niet. Geloof is veel meer leren volgen, leren doen, leren gaan op de weg van de Heer Jezus. Heel mooi zie je dat in dit gedeelte van Lucas 9 gebeuren. Die discipelen die zijn geroepen om de Heer Jezus te volgen. En zij horen naar die roepstem van de heiland en zij komen ook. Maar dan is het geen kwestie van, nou, met een paar cursusavondjes ben je er wel aan het eind, en aan het eind heb je gegarandeerd een diploma. Nee, wat je bij die discipelen ziet is die beweging van die slak. Zij komen op een lange, op een langzame en op een moeilijke weg. En stukje bij beetje ontdekken zij wie Jezus werkelijk is. Door zijn woorden en door zijn wonderen wordt iedere keer een tipje van de sluier opgelicht. En door het volgen van hem niet alleen met woorden, maar vooral door de praktijk van het leven in het geloof, ervaren die discipelen de mooie en de moeilijke kanten van het leven achter hun heiland. En dan komt het moment dat de Heer Jezus alleen aan het bidden is. En zijn discipelen komen naar hem toe en dan vraagt hij hun: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, daar weten de discipelen best wel antwoord op, want door de contacten met de mensen om hen heen hebben ze heus wel gehoord hoe er over Jezus gepraat wordt. Maar dan wordt de vraag van de Heer Jezus in één keer een heel stuk persoonlijker. En jullie dan? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? Jij. Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik voor jou? En dan komt het erop aan. Hebben die leerlingen nou al iets opgestoken op die langzame weg achter de Heer Jezus? Geweldig wat je dan hoort van Petrus, die machtige belijdenis. U bent de Christus, de Messias van God. Petrus heeft ontdekt dat in de Heer Jezus de genade en de kracht en het koninkrijk van God te vinden zijn. Genade die groot genoeg is om hun zonde te vergeven en de schuld van een mensenhart radicaal en voorgoed weg te nemen. Kracht om zieke mensen beter te maken, om hongerigen te voeden, om armen blij te maken met de rijkdom van de Heere God. En het koninkrijk van God, dat toch zal komen waar de Messias komt, dat is al te zien in de Heer Jezus. Dat begint zichtbaar te worden in zijn woorden, in zijn werken. Het heeft wel even geduurd voordat die machtige belijdenis over wie de Heer Jezus werkelijk is, komt uit de mond van de mens. Anderen waren daar wel sneller mee. De engelen, die hebben het gezongen bij de herders in de velden van Efrata. Met kerst, u is heden de heiland geboren, namelijk de Christus, in de stad van David. En even later in het evangelie naar Lucas, als de Heer Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper in de Jordaan, dan klinkt daar die stem van God zelf uit de hemel. Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En als je dan nog even wat verder leest in het evangelie naar Lucas, dan kom je tegen dat ook een onreine geest, een duivel, heeft gezegd: ik weet wel wie u bent de heilige God. Na al die verschillende belijdenissen is nu Petrus aan het belijden. Hij is de eerste mens die zo rechtuit zegt dat Jezus de Christus is. En meteen waarschuwt de Heer Jezus dat hij dat niet verder mag vertellen. Nou, snap je daar nou iets van? Dan denk je, hé, eindelijk. Op die langzame slakkenweg hebben ze nou eindelijk ontdekt wie de Heer Jezus is. Kom op, laten we het vertellen aan alles en iedereen. Want dan weten zij het ook. En dan zegt de Heer Jezus, niks verder vertellen. Dat valt niet mee om te snappen hoe dat nou kan. Toch denk ik dat je ook wel begrijpt hoe dat zit, als je even iets dieper doordenkt. Want geloven en belijden en volgen van de Heer Jezus, dat is geen kwestie van knippen en plakken en hup, mijn werkstuk zit weer in elkaar. Het is geen kwestie van wij praten elkaar na en hup, dat is geloof. Zo werkt dat niet. Geloof is alleen te leren op diezelfde langzame weg achter de Heer Jezus, door zelf naar zijn woorden te horen, er zelf over na te denken, er zelf over te mediteren. Wat kan dit mij te zeggen hebben? En dat je dan zelf je hart aan hem overgeeft. Dat was toen, maar zo gaat het toch ook bij jou en bij mij? Elkaar napraten, ja, dat gaat makkelijk. En in klinkende mooie woorden en misschien hele spitsvondige discussies. Maar zulke woorden, dat is meestal op grote afstand van je hart. En het gaat de Heer Jezus juist om je hart. Echt volgen van de Heer Jezus. Horen naar zijn woorden. Zoeken met je hart. Proeven aan de praktijk van het leven met hem. Dat is de basis voor een levend geloof. En dan gebeurt het. Petrus en de andere leerlingen krijgen niet alleen te maken met de genade en de kracht en het koninkrijk van God, maar ook nog een keer met de heerlijkheid van God. Want de Heer Jezus neemt Petrus en Johannes en Jacobus mee op de berg om te bidden. Ook dat weer een stukje van hun geestelijke vorming. Zij leren bidden door de Heer Jezus op de weg van het gebed te volgen. En na dat bidden gebeurt het. De Heer Jezus verandert voor hun ogen. Alles aan hem wordt vol van heerlijkheid, stralend en licht. Niet dat de heerlijkheid van de hemel hem toestraalt, maar de heerlijkheid van de hemel straalt van hem af. Even schuift het gordijn terug en mogen we zien wie de Heer Jezus werkelijk is. De volle hemelse heerlijkheid van God woont in hem. Want hij is de Christus, de Zoon van God. 8 dagen geleden had de Heer Jezus nog gezegd, vlak na die geweldige belijdenis van Petrus, dat de Zoon des Mensen, dat is de Heer Jezus zelf, dat hij moet lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en op de 3e dag weer opstaan. Mensen, wat een verschil. Die bittere weg van vernedering, van lijden, van sterven, tegenover die schitterende gestalte die ze hier zien, vol van hemelse heerlijkheid. Is dat nou dezelfde Heer Jezus? Toen Petrus zijn machtige belijdenis uitsprak, leek het zo dichtbij, die heerlijkheid van de hemel, bijna met handen te tasten. Oh, Wat is dat groot als iemand dat gaat belijden? Dan komt God toch wel heel dicht bij je. Dan heb je ontdekt wie Jezus is. Dan ben je er toch ook. De Messias is toch ook die machtige koning die door God gezonden wordt om te regeren over de hele wereld. En de Messias is toch ook de rechter die God gezonden heeft om te oordelen over levenden en doden. Zo werd tenminste over die Messiaanse koning gedacht in het Jodendom van de tijd van toen. Is de Heer Jezus de Christus, de Messias van God, dan is hij toch vol van overwinnende heerlijkheid. Nou, dat klopt ook wel. Maar hoe bereikt hij die heerlijkheid? En hoe zet hij die koninklijke messiaanse macht in? En op dat punt gaat de Heer Jezus een hele andere weg dan de verwachtingen van zijn tijd. Want daar komt geen strijd met de Romeinse bezetter van het Heilige Land. Maar er komt een bittere strijd tegen de zonde, de duivel en de dood. Eerst moet weggedaan worden wat instaat tussen de hemelse vader en zijn aardse kinderen. Eerst die langzame, moeilijke weg van lijden, verworpen worden, de dood en de opstanding. Eerst verzoening en vergeving en op grond daarvan leven door geloof. Eerst die langzame weg door het lijden heen. Want alleen zo, door de diepte, komt Christus in zijn heerlijkheid. En hij zegt het zelf. Hij moet die weg gaan. Er is geen binnenbochtmethode om even snel wat af te snijden. Er is geen snelweg naar de heerlijkheid. Er is maar één langzame, moeilijke route. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. En ik denk dat dat niet meevalt voor de discipelen. Want ze hebben met Petrus voorop net ontdekt wie de Heer Jezus nou werkelijk is. Zijn heerlijkheid is bijna tastbaar. En dan komen die moeilijke woorden over lijden en dood en opstanding. En het lijkt alsof de heerlijkheid van de Heer Jezus in één keer helemaal weg is. Het lijkt trouwens ook wel of die woorden niet echt overkomen bij de discipelen. Alsof het gewoon te wonderlijk is dat ketst bij hen af. Ze kunnen het eigenlijk niet vatten. Hij, de Messias, door God gezonden. Het leek er heel erg op toen hij zonden vergeven heeft en zieke mensen genezen heeft en arme mensen de rijkdom van God geschonken heeft. Maar wat blijft daar nou van over? Als hij het in één keer gaat hebben over lijden en dood en opstanding. Zo kan het voor jou en mij toch ook zijn. Dat je heel veel verwachting hebt van de Heer Jezus, zolang hij maar gaat over die brede weg van jouw voorspoed, van jouw geluk. Maar wat wordt het moeilijk om hem te volgen over de B-wegen van je leven. Waar jij moet lijden, waar je zorgen en moeite en vragen hebt. Grote dingen heb je misschien ontdekt over Jezus. Je hebt zijn naam beleden. Je hebt gezongen van hem, tot zijn eer. Maar wat blijft er van over in de weerbarstige praktijk van het alledaagse leven? Je kunt er zo met jezelf mee vastlopen. Dat je tenslotte denkt, ben ik nou eigenlijk wel helemaal op de goede weg? Komt dat wel goed? Het gaat hier zo langzaam. 8 dagen later komt de heerlijkheid van God toch aan het licht. Juist op die weg van het lijden van Christus. Die langzame, moeilijke weg van kruis en opstanding is toch de goede weg. Want de heerlijkheid van de Heer Jezus begint hier al te stralen op die weg. En uiteindelijk zal die heerlijkheid alleen nog groter worden. En bij die stralende gestalte van de Heer Jezus zijn daar ineens ook Mozes en Elia. Zij horen bij de allergrootste en meest fundamentele figuren van het Oude Testament. Mozes. Och ja, u kent hem toch? Mozes werd door de Heere God gebruikt om het volk Israël uit Egypte uit te leiden. Door de woestijn naar het beloofde land. En onderweg heeft de Heere God door de hand van Mozes de wet gegeven aan het volk bij de berg Sinaï. En daar is ook het verbond tussen God en zijn volk bekrachtigd en een nieuwe fase ingegaan. En toen Mozes met de Heere God sprak op die berg, toen mocht hij zo dicht bij God komen, dat toen hij weer naar beneden kwam bij de mensen, dat zijn gezicht gewoon helemaal straalde. De omgang met God had hem veranderd en de mensen zagen dat aan hem. En bij de sluiting van het verbond aan de voet van de berg Sinaï heeft Israël toen beleden dat de Heere hun God is. Dat is Mozes. En Elia die ken je toch ook wel. Elia heeft het verbond tussen God en Israël op een dieptepunt in de geschiedenis weer vernieuwd. Op de berg Karmel werden twee altaren gebouwd. Het ene altaar voor de Baals en het andere altaar voor de Heere God. En toen gingen ze bidden en waar het vuur van de hemel op het altaar kwam, die God was de levende God. Nou, hoe die priesters van de Baal ook kermden en riepen, dat haalde allemaal niks uit. En Elia hoefde maar één keer te bidden en toen kwam het licht uit de hemel, de bliksem. En het sloeg in op het altaar van God en het volk heeft beleden, de Heere die is God. En nu is daar de Heer Jezus op de berg met Mozes en Elia. En het is opvallend dat Lucas ons laat zien dat de Heer Jezus eigenlijk allerlei hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël als het ware herbeleeft. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus is op een wonderlijke manier geboren, zoals het volk Israël op een wonderlijke manier geboren werd uit kinderloze ouders Abraham en Sara. De Heer Jezus moest vluchten naar Egypte en daarna weer binnengaan in het beloofde land, toen in Bethlehem al die kinderen vermoord werden. Zoals Israël ook moest vluchten naar Egypte voor de honger en daarna weer moest ingaan in het beloofde land. De Heer Jezus is op de proef gesteld in de woestijn, toen de duivel hem verzocht. Zoals ook Israël in de woestijn op de proef gesteld werd. En nu is daar weer zo'n bijzonder moment. Want Mozes en Elia spreken met de Heer Jezus over zijn exodus, die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. Ja, dat woord exodus, dat staat er letterlijk in vers 31. Israël wordt in het Oude Testament ook wel genoemd op sommige plaatsen de zoon van God. Maar het is Israël niet gelukt om de weg die Mozes gewezen heeft ten einde toe te bewaren. De weg van de Tora, de wet, de onderwijzing, de weg die God wijst, de weg van de liefde en de barmhartigheid. Maar zelfs Israël met al zijn voorrechten, ze hadden de wet, ze hadden de priesterdienst, ze hadden de tempel, ze hadden de profeten. Zelfs Israël is het niet gelukt om zo dicht bij de Heere God te leven dat hun aangezicht ervan ging stralen. Integendeel, in plek van dat hun gezichten straalden van heerlijkheid en heiligheid en liefde, was er zoveel duister. Was er zoveel tekort? Was er zoveel afkeer en afval van de Heere God? Stonden hun gezichten vaak hard en somber? En dan denk je, hoe kan de exodus, hoe kan die nou klaar zijn? Als er nog zoveel kwaad en duister is in deze wereld en in onze harten. Is er dan nog niet heel veel van dat bittere, duistere slavenhuis in je leven, waardoor je niet vrij bent om de Heere God te dienen, waardoor je nog zoveel lijden en ellende ondergaat? Zodat je een leven hebt waarbij je helemaal niet het idee hebt dat je al leeft in het land van de belofte. En al beleid jij op een berg dat Jezus de Christus is, de Heere van jouw leven, zoals Israël dat deed op de Karmel. Wat heeft dat nou voor waarde als jij, net als Israël, daarna toch weer meegaat in het dienen van andere goden? Maar goed lezen wat er staat in vers 31. Mozes en Elia spreken met de Heer Jezus over zijn exodus, die hij gaat volbrengen in Jeruzalem. Heer Jezus is op weg naar kruis en opstanding. Dat is de werkelijke uitweg uit de duister van kwaad en zonde en ziekte en dood en al die ellende en gebrokenheid waar jij en ik in deze wereld zo aan kunnen lijden. En de Heer Jezus blijft dan niet halverwege steken. Hij gaat zijn exodus volbrengen. Hij gaat het offer brengen waar je werkelijk achter kunt schuilen. Weet je wel hoe dat ging toen het volk werd uitgeleid in de tijd van Mozes en die 10 plagen in Egypte? Bij de 10e plaag moesten ze een lammetje slachten. En het bloed van het offerlam moest aan de deurpost van het huis. Want dan wist je zeker dat de verderfengel aan jouw huis, aan jouw deur voorbij ging. Dat is Pascha, voorbijgang. Voorbijgang van het verderf. En nu lees ik hier dat de Heer Jezus zijn exodus gaat volbrengen. Zodat het bloed van Golgotha komt aan de deurpost van jouw hart. En als jij gelooft in de Heer Jezus, gaat het verderf aan jou voorbij. Want het is geweest op hem. Bij Elia ging het erom dat het volk zou blijven bij de belijdenis. Zou volharden in het verbond met God. Nu gaat de Heer Jezus zijn exodus volbrengen. Zodat straks de belijdenis van Petrus en al die mensen die in hem geloven overeind blijft. En onderweg zal de Heer Jezus bidden voor Petrus. Dat zijn geloof niet zal ophouden. Zo zal de heerlijkheid van Christus vol worden. Op zijn langzame weg van kruis en opstanding. Zo zal hij gaan, zijn weg van lijden naar de overwinning. En zijn leerlingen mogen achter hem komen. Ja, Petrus wil wel tenten bouwen op die berg. Voor Mozes een tent, voor Elia een en voor de Heer Jezus. Petrus wil dat bijzondere moment vasthouden. Lekker een tentje eromheen en voor altijd daar laten staan. Maar de weg naar de heerlijkheid voor de volgelingen van de Heer Jezus van toen en van nu is niet door het bouwen van tenten. Want Mozes en Elia worden overschaduwd door een wolk en die wolk is het teken van Gods aanwezigheid. En uit die wolk klinkt de stem van God. Deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. Er is wel een weg naar de hemelse heerlijkheid voor alle volgelingen van de Heer Jezus. Want het gaat er de Heer Jezus ook om. Dat zij eenmaal zullen zijn waar hij nu al is. Daar heeft de Heer Jezus ook voor gebeden. Vlak voor hij stierf. Maar dat betekent niet dat jij en ik, dat wij zelf onze exodus in orde moeten maken. Verlossen uit alle duister, dat doet de Heer Jezus. Dat volbrengt hij alleen. Wat van jou en mij wel gevraagd wordt, is dat ene wat God zegt. Hoor naar hem. Hoor de woorden van de Heer Jezus. Geloof ze. Breng ze in de praktijk. Zo brengt het volgen en het achter de Heer Jezus aanleven nu al iets van zijn heerlijkheid, van zijn genade, zijn liefde in je hart, in je leven. Dat geeft je moed en kracht en troost en visie en durf. En eenmaal brengt de goede herder zijn schapen in de volle glorie van de heerlijkheid van God, want dat belooft hij. En dan is uw en mijn exodus helemaal af. Dan is het compleet. Wat een machtige bevestiging dat de Heer Jezus toch op de goede weg zit. Al is het geen weg van de snelle oplossingen en de makkelijke geestelijke snacks. Het is wel de goede weg. En ook al is het geloof in de gekruisigde en opgestane heiland niet altijd de snelste en de makkelijkste weg. Toch is het de weg naar de heerlijkheid. Al lijkt het meer op de weg van een slak. Zo langzaam. En ook als de route soms langs moeilijke bergen en diepe ravijnen gaat, de Heere is nabij. De goede herder leidt de weg van zijn schapen. Gelooft u dat ook? Geloof je het echt? Als je soms twijfelt, hoor naar hem. Amen. Samen danken en bidden. Heere God in de hemel, heel onverwacht worden we geconfronteerd met de heerlijkheid van de hemel, zomaar, als we zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En u roept ons om hem te volgen, ook al is de weg niet altijd de makkelijkste. mag het diep tot ons doordringen dat het wel de goede weg is. Ja, dat er maar één weg is die bij u uitkomt. En uw eeuwige heerlijkheid. Leid ons op die weg. Houd ons op die weg. Doe ons gaan op die weg. En mogen we meer en meer zien op hem, die de hoogste leidsman en voleinder is, de Heer Jezus. Helpt u ons als we soms ook twijfels en moeite hebben. Of als we heel diep wegzakken en denken, het kan nooit goed zijn als we op deze weg wandelen. Het kost ons ook echt zoveel. Het kost ons ons hart, ons leven, in uw dienst. Mogen wij dat offer brengen met vreugde als we ontdekken hoe geweldig het is, wanneer we mogen leven in de kracht van uw genade, met de lof van u in ons hart. Doe ons gaan op die weg, tot eer van uw naam en tot heil voor onszelf. En mogen we zo in de gemeente elkaar aansporen en bemoedigen om te gaan op de weg van u. Mag die boodschap ook naar buiten doorklinken. Als we later deze week ons werk doen, op school zitten, met allerlei dingen bezig zijn, mag het ook dan zijn dat wij u dienen. En dat we geloven dat u onze levensweg leidt en dat het goed is. Wij bidden u, Heere God, voor de landelijke en de lokale politiek. Pas zijn er verkiezingen gehouden. Zullen nu allerlei collegeonderhandelingen plaatsvinden over hoe het hier verder moet in de stad en de omliggende plaatsen. En dan kort daarop zal er landelijke verkiezingen gehouden worden. Het vertrouwen in de politiek is op veel punten verzoek. Wij bidden u. Wij bidden u voor onze koningin Beatrix en haar vorstelijke familie. Dat zij hun plaats in dit volk mogen innemen met zegen en wijsheid. Wij bidden u voor mensen die in de politiek en op andere belangrijke posten in deze samenleving ons leiding moeten geven, ons voor moeten gaan, dat zij het zullen doen. Met wijsheid, met liefde, met doorzettingsvermogen. En als zij zelf bidden tot u om wijsheid, Heere, hoor naar hun stem. Als zij het helemaal niet doen en er niks van afweten, dan willen wij het voor hen doen. Heere, geef toch wijsheid. Opdat wij in dit land kerk mogen zijn. Opdat wij in dit land altijd maar weer mogen getuigen van u. En dat de weg van u, door lijden naar heerlijkheid, een bijzonder zegenrijke weg is voor alle die u volgen in het geloof. Dat wij zo deel mogen hebben aan dat rijk van uw glorie. Doe ons daarnaar verlangen. En wilt u alles in deze wereld ook zo leiden dat die grote heerlijkheid eenmaal komt en dat de hemel en de aarde nieuw zullen worden. Maar wilt u er nu al mee beginnen in onze harten? Opdat we nu al deel mogen hebben aan de zegeningen van u. Van uw verlossing, van uw exodus en van uw heerlijkheid. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u het verdiend heeft. En omdat u zo gul uitdeelt aan allen die u daarom bidden. Hoort u onze gebeden? Neemt u onze dank aan voor al het goede van deze zondag? Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt nu, gemeente, de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we daarna zingen van Psalm 111, het tweede vers in de nieuwe berijming. Zijn doen is louter majesteit. Na de belijdenis van het geloof zingen we lied 444, het derde vers: Heer, ontferm u over ons. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Aan u heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.